Would you turn in your Bibles to 1 Kings?
Wilt u in uw Bijbels chapter 17. 1 Koningen 17.
And verses 8 through 16. I'm going to pray and then Hava's just going to read the Dutch version.
We gaan lezen van 8 tot en met 16 en eerst gaat Steve bidden en daarna ga ik voorlezen.
Because we know that Dutch is the holy language, right?
Want we weten dat Nederlands het heilige taal is.
All right, Lord Jesus. We thank you today.
We danken u vandaag.
Lord, you are so great.
Heer, u bent zo geweldig.
Lord, I've truly enjoyed just the spirit of worship here this morning.
Ik geniet zo van u, de tegenwoordigheid van uw geest hier vanochtend.
Thank you that you honor us with your presence.
Dank u wel, Heer, dat u ons vereert met uw aanwezigheid.
Lord, a lot, maybe many people don't know where we are today.
Hier een heleboel mensen weten niet waar we zijn vandaag.
But the King of the King of Kings and Lord of Lords, you know where Loppersum is.
Heer de koning en de heren, de heerscharen, u weet waar Loppersum is.
You know exactly who's here today.
U weet precies wie hier is vandaag.
So I would ask that your Holy Spirit would speak to each one of our hearts.
Dus ik vraag dat uw Heilige Geest tot in ieder van onze hart zal spreken vanochtend.
Thank you, Jesus.
Dank u, Jezus.
Amen.
Amen. In het begin bij vers 8. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd.
One of the things that's really impacted me the last few weeks is our discussion.
Wat een groot impact heeft gehad op mij is onze discussie de afgelopen weken.
Over the kingdom of God.
Over het koninkrijk van God.
And what's so interesting is, I've been a Christian for about 28 years now.
En wat zo interessant is, ik ben ongeveer al 28 jaar een christen.
And you know, when you've walked with God for a long time, you start to think that you kind of know how it goes and how it's going to go in the future.
En als je zo lang met God hebt gewandeld, heb je het idee dat je allemaal wel weet hoe het rijlt en zeilt.
And I've just really been challenged by the message that Lodewijk's been bringing and other people.
Ik ben echt uitgedaagd door de boodschap van Lodewijk en van anderen.
You know, a lot of times we really love the idea of the kingdom of God.
En heel vaak houden we heel erg van het idee van de koninkrijk van God.
And we really should.
En daar moeten we ook van houden.
I mean it's, I've often wondered if people could experience the love of Jesus.
Ik ben vaak afgevraagd als God, als mensen echt Gods liefde zouden kunnen ervaren.
Why would we ever reject it?
Waarom zouden we dat dan ooit willen afwijzen?
You know, it's a kingdom where people get healed.
Het is een koninkrijk waar mensen worden genezen.
Blind can see.
De blinden kunnen zien.
Lame can walk.
De verlamden kunnen weer lopen.
And we can worship God in spirit and in truth.
En we kunnen God aanbidden in geest en in waarheid.
Are you really thankful today that we're part of that kingdom?
En ik ben heel dankbaar vandaag dat we deel mogen zijn van dat koninkrijk.
It's a kingdom of life and not of death.
Het is een koninkrijk van leven en niet van dood.
But if you've walked with God for 60 years?
Maar als je met God hebt gewandeld voor 60 jaar?
Or maybe 6 weeks?
Of misschien wel 6 weken?
Well, there's one thing you probably experienced.
Er is er één ding wat je waarschijnlijk allemaal wel hebt ontdekt.
It's called the peaks and the valleys.
En het heette de pieken en de dalen.
The mountains and the valleys.
De bergen en de dalen.
We're strange as humans.
We zijn gek als mensen.
My wife would say, yeah, you're strange. Amen.
Mijn vrouw zegt, ja, jij bent gek.
And that we will come and we will have a great time with God.
Dan komen we hier en hebben we een fantastische tijd met God.
We feel so close to God.
En dan voelen we ons zo dicht bij God.
My dad was a pastor, and so many times I remember going to youth camps, just as the one we saw today.
Mijn vader was zelf voorganger, dus ik kan me heel goed herinneren dat ik ook vaak naar dit soort jeugdkampen ging.
And I would come home and I would feel so passionate.
En dan kwam ik thuis en was ik helemaal gepassioneerd voor God.
I'd feel like a champion.
En dan voelde ik me echt een kampioen.
Everything was going great.
Alles ging goed.
The weather was sunny.
En het weer, de zon scheen.
And then I moved to the Netherlands. No, that's
toen kwam ik naar Nederland. Nee, dat was een
zonnetje. But you know, we're like that as humans. We get fired up.
En dat past bij ons mensen. We zijn helemaal enthousiast geworden.
But what always really concerned me was the fact that I would be on the mountain.
Wat mij zorgen baarde was dat ik dan op de berg stond.
And then it was not only it wasn't all of a sudden, but it was kind of a gradual wearing down of my enthusiasm of things I thought I'd heard from God.
En dan heel geleidelijk aan begon ik langzamerhand als het ware die berg af te rollen naar beneden.
So a few years ago, I began to ask God, Lord, what is it that makes me? It's like a car that's driving on a road trip. And the tires are slowly going flat.
En het lijkt wel alsof ik in een auto zit die rijdt en dan langzamerhand worden die banden leger en ik vroeg dat aan God.
And I felt as if I was going from gas station to gas station just filling up my tires for the next length of the trip. You ever felt like that?
En ik had het gevoel alsof ik van tankstation naar tankstation reed om weer elke keer wat lucht in mijn banden te doen zodat ik verder kon rijden.
And then I read this story.
En toen las ik dit verhaal.
About this widow.
Over deze weduwe.
And I felt like every problem I had ever had did not compare to this widow.
En ik had het gevoel dat elk probleem wat ik had niet in de buurt kwam van deze weduwe.
I don't know about you, but I've never gone to the kitchen and thought, oh man, no more pannenkoeken.
Ik ben nog nooit naar de keuken gelopen en ik heb gedacht van, oh, ik heb geen pannenkoeken meer.
No more coffee.
Geen koffie.
It's all over for us.
Het is helemaal, dit is het einde voor
I
ons.
I usually just yell, hey Julie, can you go to Albert Heijn?
En dan zeg ik meestal, hey Julie, wil jij even naar de Albert Heijn toe gaan?
She likes to shop.
Ze vindt het heerlijk om te winkelen.
Fortunately, it's mostly grocery shopping.
Helaas alleen maar boodschappen.
And you know, that I've never had that experience of having my last meal.
En ik heb nog nooit meegemaakt dat het mijn laatste maaltijd zou zijn.
It's really a depressing story if you just stop after the point where she says, I have no more food.
Het is eigenlijk een heel deprimerend verhaal als je stopt op het punt waarop zij aangeeft, ik heb geen eten meer.
And here's the interesting thing about the kingdom of God. And you can read the gospels, Matthew, Mark, Luke and John, and you'll see the same thing over and over.
Dit is het interessante over van het woord van God. En als je in de evangelie leest, dan zul je dit telkens weer zien.
You'll actually see offensive things.
Dan zie je dingen die beledigend op je over kunnen komen.
Things that you can trip over.
Dingen waar je overheen kunt vallen.
If you don't understand.
Als je het niet begrijpt.
No, Jesus, he was talking to a group of people, a large group of people.
En Jezus sprak tot een grote groep met mensen.
And he said, unless you eat of my flesh and drink of my blood.
En tenzij je van mijn vlees eet en mijn bloed drinkt.
And I'm not sure he even finished his sentence.
En ik weet niet eens meer of hij nou zijn zin afmaakte.
And they were gone.
Maar die mensen waren al weg.
And I think a lot of times we come to our period of life where it just doesn't make sense.
En ik geloof dat we heel vaak op een punt komen in ons leven dat het niet meer klopt.
In America a lot of times, and they're what I call refrigerator verses, but I don't think this would be applicable to this culture maybe. But they're verses that are the promises of God.
In Amerika kun je heel veel van die magneetjes kopen die op de koelkast plakt en daar staan allerlei bijbelteksten op.
And usually people will put them on their refrigerator as magnets with a little rainbow and a butterfly, Noah's Ark, whatever looks cute.
En het ziet er allemaal heel leuk uit met een regenboog en een vlindertje.
But I've never seen a verse from this story about the widow on anybody's refrigerator.
Ik ben nog nooit deze verse van deze vrouw op iemands koelkast tegengekomen.
I've never seen the words of Jesus, eat my flesh and drink my blood and here's the refrigerator.
Ik ben nog nooit de woorden tegengekomen, eet van mij en drink van mijn bloed en hier is de koelkast.
But if we walk with God, we have to wrestle with the difficult things of life.
Maar als we wandelen met God, dan moeten we ook worstelen met de moeilijke dingen in het leven.
We have to be honest.
Dan moeten we eerlijk zijn.
One of the things I've grown to appreciate, and I didn't appreciate it at first about Dutch culture is the
eerlijkheid. meer gaan waarderen in de Nederlandse cultuur is de eerlijkheid.
The honesty.
De eerlijkheid.
You know, if you call us up in America and you say, hey, do you want to go with us to the movies?
Als je iemand in Amerika opbelt en je zegt van, hey, wil je met ons mee naar de film?
And we don't want to really go with you. We will say, well, actually, my wife is washing her hair and our dog has the flu. We'll think of a bunch of excuses of why we don't want to go with you to the movies.
Dan zullen we zeggen van nou eigenlijk maar net, mijn vrouw is net haar haar aan het wassen en de hond voelt zich ook niet helemaal lekker, dus we zoeken naar excuses om aan te geven dat we niet mee willen.
But when we came to Holland, it was like I don't want to go to the movies with you.
Dan zeg je gewoon ik heb geen zin om naar de film te gaan, weet je.
And I don't really want to be your friend. No, that didn't always happen. That's a little that's what it felt like to an American, but you know,
bij een Amerikaan komt het dan over alsof je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal geen vrienden met je zijn.
I really appreciate the honesty.
Ik waardeer de eerlijkheid.
Here's the reason why.
En dat is om deze reden.
When I was born, I don't remember it, but I know it happened. When I was born 2.5 months premature.
Toen ik geboren werd, toen was ik 2.5 maanden te vroeg geboren.
My parents had been married about 1.5 years. They were when they were married, they were 19 and 16.
Mijn ouders waren toen 1.5 jaar getrouwd en mijn moeder was toen ze trouwden 16 en mijn vader 19.
So my mom wasn't even 18 yet, and the doctors come in and say, your son's probably never going to live.
Dus mijn moeder was nog geen 18 jaar en de doktoren kwamen binnen en zeiden tegen haar, uw zoon zal waarschijnlijk niet leven.
This is a very terrible experience for someone who has looked for the birth of their child for months.
Dit is een heel moeilijk moment, zeker als je uit hebt gezien naar de geboorte van je kind.
This must be how the similar feeling to how the widow felt when she felt like her son and her were going to eat their last meal.
Waarschijnlijk een soortzelfde gevoel als deze weduwe en haar zoon hadden toen zich realiseerden dat dit hun laatste maaltijd zou zijn.
Not only that, they said, but here's the good news.
Niet alleen dat, zeiden ze, dit is het goede nieuws.
If he lives, he'll never walk.
Als hij wel leeft, dan zal hij nooit lopen.
He'll never be independent.
Dan zal hij zich nooit zelfstandig kunnen bewegen.
But aren't you glad that what the world says isn't the final answer?
Maar bent u niet blij dat wat de wereld zegt niet het laatste antwoord is?
It's not.
Dat is het gewoon niet.
And I'm glad that we don't have to stop reading the story of the widow about the time she says, well, we're just going to die.
Ik ben blij dat we niet alleen maar hoeven te lezen tot het stukje waarop ze zegt, dit is onze laatste maaltijd en hierna zullen we sterven.
But the story goes on.
Maar het verhaal gaat door.
And it's really a miraculous story.
En het is echt een heel wonderlijk verhaal.
Can you imagine though how Elijah felt when he was going to the widow?
Kunt u zich voorstellen hoe Elia zich voelde toen hij op weg was naar deze weduwe?
Can you imagine if you were praying in your bedroom having your nice worship time with God?
Kunt u zich voorstellen hoe als u in uw slaapkamer bent en u bent aan het bidden en heerlijk aan het aanbidden met God?
And he said, God said to you, you know that homeless guy that you see down in the center of the city in Groningen?
En God zei tegen je zeggen, weet je nog die dakloze die je ziet in het centrum van de stad?
I want you to go down to him and ask him to give you money to support the church.
En ik wil dat je naar hem toe gaat en vraagt of hij jou geld wil geven zodat je de kerk kunt ondersteunen.
Or maybe to buy your lunch.
Of misschien jou een lunch aan te kopen.
I don't know if I could do it.
Ik weet niet of ik dat zou kunnen.
And the Bible is full of these type of stories where if we are not careful, we can stop and get offended before God has the final word.
En in de Bijbel staan er heel veel van dit soort verhalen. En als wij niet stilstaan en stoppen, dan en niet verder gaan, dan zijn we beledigd door datgene wat we lezen.
In your life.
In uw leven.
If you're not careful.
Als u niet oppast.
You can stop.
Dan kunt u stoppen.
You can stumble.
Dan kun je vallen over datgene wat je leest.
You can get boos op God.
Dan kun je boos worden op God.
You can get angry, you can get disappointed.
Kun je teleurgesteld raken.
If you don't continue through the story with God.
Als je niet het verhaal met God verder afmaakt.
I remember when I was 9 years old.
Ik kan me herinneren toen ik 9 was.
I went to a healing conference.
Toen ging ik naar een genezingsconferentie.
I got like the free pass.
Ik kreeg een gratis toegang.
A little cute kid in a wheelchair always gets in free at healing conferences.
Een heel schattig uitziend jongetje die in een rolstoel zit, wordt altijd gratis toegelaten.
Everybody who heard that there was a healing conference would take me there.
Iedereen die had gehoord dat er ergens een conferentie voor genezing was, die nam mij daarmee naartoe.
Which, by the way, I love them.
En ik vind ze hartstikke geweldig, heerlijk om naartoe te gaan.
I've seen miracles with my own eyes that just completely, this is tough to translate, blow my mind.
Ik heb genezingswonderen gezien voor mijn eigen ogen, waar ik echt helemaal van ondersteboven ben geraakt.
But there was one time when I was 9 where I came back and I wasn't healed.
En ik kan me nog herinneren, ik was 9 en ik ben naar die conferentie gegaan en ik kwam niet genezen terug.
And my dad was helping me because I had to wear night braces.
En mijn vader hielp mij, want 's nachts had ik een soort spalken om mijn benen.
So my legs wouldn't get tight from cerebral palsy.
Dus dat ik niet dat mijn benen niet allerlei rare bewegingen konden maken.
And I was ticked off.
En ik vond het echt heel vervelend.
Because I thought, you know, I saw people get healed tonight that I'm not even sure they're following the Lord.
En ik zag mensen genezen worden die avond en ik vroeg me af of ze wel dicht bij God leefden.
And I wheel my wheelchair to school and kids throw rocks at me sometimes and make fun of me almost every day.
And
I keep a smile on my face. I keep loving God and this is what it got me.
En ik rij mijn dag in en uit in mijn rolstoel naar school. En kinderen van school die gooiden steentjes naar mij. Ze scholden mij elke dag uit. En ik probeer een lach op mijn gezicht te houden bij God groot te maken. En dit is wat ik ervoor terugkrijg.
Can I be honest with you this morning?
Mag ik eerlijk met jullie vanochtend?
We have experiences like that.
Dat soort dingen maken we mee.
We stand at the graveside of a good friend or a family member.
En dan staan we bij het graf van een familielid of van een goede vriend.
Another time that I was really disappointed with God was wow, it was over a few years. I mean, I love the Lord, but it was a constant struggle.
En dit is een ander iets waar je bij stil kunt staan met God. Ik maakte iets mee.
I think I was one of those guys that wanted to be married since I was 4 years old.
Ik geloof dat ik zo iemand was die graag vanaf zijn vierde al getrouwd had willen zijn.
I remember I got in trouble at school in kindergarten because I kissed this girl.
En ik kan me herinneren op de kleuterschool dat ik een ander meisje een zoen had gegeven en ik kreeg daar problemen mee.
There are no secrets between us.
Er zijn gelukkig geen geheimen tussen mijn vrouw en ik.
So here I am, you know, I'm starting to date. I'm like 18 years old.
Ik ben 18 en ik ga met meisjes uit.
And I would like to tell you that I was very spiritual and I just went into the corner of the church and prayed till I met my wife.
En ik zou willen zeggen dat ik heel geestelijk was en dat ik tot ik mijn vrouw had ontmoet in de hoek van de kerk altijd aan het bidden was.
But I just thought, hey, I'm going to date. Let's date. Let's do the American thing. Go out to movies. Go out.
Nee,
go
maar
out.
Ik dacht ik ga gewoon met meisjes uit. Ik ga leuke dingen doen naar de film. En ik wacht niet tot ik de vrouw heb ontmoet.
And from my 18th birthday till for 13 years.
13 jaar lang.
I prayed.
Heb ik echt gebeden.
I put on every type of worship CD and prayed. Morningstar, Vineyard, Hillsongs. I mean, I was trying every sleutel, you know.
Ik heb elke sleutel geprobeerd. Morningstar, Hillsong, Vineyard. In aanbidding om te bidden voor een vrouw.
I mean, I did everything people said you need to do to get married.
Ik heb alles gedaan. Wat mensen tegen mij zeiden wat je moest doen om een vrouw te vinden.
I fasted till I was skinny.
Ik heb gevasten dat ik niks meer woog.
And I waited some more.
En toen wacht ik nog een beetje.
And I would go into the kitchen and I would open my cupboard.
Dan ging naar de keuken en dan deed ik de kastdeur open.
And in America, if you're maybe poor or if you can't cook good, you eat macaroni and cheese.
En als je in Amerika niet goed kan koken of je bent arm, dan eet je macaroni and cheese.
For 13 years.
13 jaar.
Not every day I ate pancakes in between.
En soms at ik pannenkoeken, maar.
And I waited and I waited and I waited.
En ik wachtte en ik wachtte en ik wachtte.
How many of you have waited and waited and waited and can relate to what I'm saying?
Hoeveel van jullie hebben gewacht en gewacht en gewacht en herkennen dit?
Maybe today you don't have a job and you don't feel like you can get a job cleaning the toilet over there.
En misschien zijn er mensen hier die geen baan hebben en die denken van, goh, ik kan niet eens een baan krijgen om een wc ergens schoon te maken.
See, if we're not honest with each other in the body of Christ, we have a tendency to put a smile on our face, a couple refrigerator verses on our shirt.
Als wij niet eerlijk kunnen zijn met elkaar in het hier in de kerk, dan hebben we de neiging om gewoon een lach op ons gezicht te plakken.
But can I challenge you with something?
Maar kan ik jullie uitdagen ergens mee?
In Revelation it doesn't say blessed is he who never has a problem.
In Openbaringen staat er niet: gezegend is hij die geen problemen heeft.
It never says blessed is he who has the eats good dinners every night.
Er staat ook niet: gezegend is hij die elke avond een 3-gangen menu eet.
Blessed is he who never is disappointed.
Er staat ook niet: gezegend is hij die nooit is teleurgesteld is.
But it actually says blessed is he who overcomes.
Maar er staat: gezegend is hij die overwinnaar is.
That's the beauty of the story.
Dat is het mooie van het verhaal.
See, with this widow,
met deze weduwe.
Little did she know that her last meal.
Zij wist niet dat haar laatste maaltijd.
Her last meal.
Haar laatste
can you do
maaltijd,
that in Dutch and that makes sense? Quotations? What is it in? I don't know.
Tussen aanhalingstekens.
Okay, yes. Tussen twee haakjes or something. No, that's something else. Okay, so here's the deal. We all go through tough times in our life.
Dus hier gaat het om. We gaan allemaal door moeilijke dingen in ons leven heen.
I mean, you can be coming out of a conference in this parking lot. This has happened to me, driving down the road back to my house.
Je kunt de conferentie uitkomen, je stapt je auto en je rijdt terug naar je huis. Dit is het mij overkomen.
And somebody flips you off on the highway.
En iemand die doet ontzettend onaardig op de snelweg tegen jou.
You know, and then you lose your peace.
En dan ben je meteen je rust kwijt.
And you're mad.
En je bent boos.
And you know what I'm realizing as we go to class at the Rijksuniversiteit.
En ik merk dat nu we naar de Rijksuniversiteit gaan we een Nederlandse les hebben.
As we go to Granny's Apple Tart.
En dan gaan we naar Granny's Apple Pie.
It's not a commercial for Granny's Apple Tart. It's just a good place.
Geen reclame ervoor, maar daar gaan we naartoe.
Or MediaMarkt, wherever you go.
Of de MediaMarkt, of waar je ook naartoe gaat.
I'm coming to the realization yet again that people do not need to see the plastic fake smiles and the stories that we know aren't true ourselves all the time.
En ik kom tot de ontdekking dat mensen niet op zoek zijn naar een lach die we erop hebben geplakt of zogenaamde verhalen over hoe goed het met ons gaat.
They need to see people that have been broken by life yet redeemed by an all-powerful God.
Zij willen mensen zien die dezelfde dingen meemaken en gebroken zijn door het leven, maar toch opgewekt zijn door een levende God.
Now you might be saying, I can almost hear it, because I would be saying the same thing. Steve, that's real nice story, but how do you do that? I mean, seriously.
Ik kan me voorstellen dat je daar zit en dat je denkt van, ja, dat is allemaal heel leuk en aardig en dat werkt misschien voor jou, maar hoe doe ik dat? Hoe moet ik dat toepassen?
And I don't want to give you the impression that if you walk out of here today, that you will immediately have an easy time of walking through the valleys of your life.
En ik wil absoluut niet een beeld meegeven dat het als je hier wegloopt dat het vervolgens heel gemakkelijk gaat worden om door die dalen in je leven te lopen.
With my disability, I have been wrestling my whole life to accepting may not be the right word, but to overcome.
En omdat ik zelf een handicap heb, worstel ik daar elke dag mee om daar overwinning over te behalen.
So think today in your life. What are you struggling with?
Dus denk na in je eigen leven. Waar worstel je mee?
Maybe it's something that you've even buried under layers of. You just don't want to face it.
Misschien heb je het wel begraven onder allerlei lagen en wil je er eigenlijk niet over nadenken.
See, God saw everything that was happening in this widow's life.
God zag alles wat er in het leven van deze weduwe gebeurde.
What's ironic is she probably said many times in her life prior to this, God, your word says that you're a God who cares for the widows and the orphans.
Misschien heeft ze wel heel vaak nog voor dit vers wel tegen God gezegd, Heer, u zorgt voor de weduwe en de wezen.
Yet I am going to die as a widow with an orphan.
Maar toch ga ik met mijn zoon als weduwe sterven.
What's going on?
Wat gebeurt hier?
Have you ever said that?
Heeft u dat wel eens gezegd tegen God?
Many times I've read, you know, through Isaiah and passages over healing and said, what is going on?
Heel vaak heb ik door de schriften heen gelezen, teksten over genezing, en heb ik tegen God gezegd, wat gebeurt hier?
But the more I walk with God, the more I begin to see a powerful key in the kingdom of God, I believe.
Hoe meer ik met God wandel, hoe meer ik zie dat er een krachtige sleutel is in Gods woord.
See, the reason why God sent Elijah to this widow.
De reden waarom God Elia naar deze weduwe gestuurd heeft.
So that she would be challenged to give what she needed.
Zodat ze uitgedaagd zou worden om te geven wat ze zelf eigenlijk nodig had.
See, she needed food.
Zij had eten nodig.
And God was challenging her to give the food, the last food she had, to him.
En God daagde haar uit om het laatste eten wat ze had aan Elia te geven.
This works exact opposite of everything our mind says, everything the world says. The kingdom of God is opposite of the kingdom of this world.
Dit staat haaks op datgene wat ons eigen verstand zou zeggen, maar ook wat de wereld zegt. Maar dat is zo typerend voor het woord van God.
Many times I've seen in my own life that we can despise and hate the very thing that's our weakness. We can look at it, we can say, Lord, remove it, deliver me from whatever it is that you, everybody's got something that fits there.
I'm sorry. Oh, yeah. I'm trying to keep up with you.
Yeah. Slow down. Everybody has.
We hebben allemaal dingen waar we mee worstelen. En daar kijken we naar en dan zeggen we tegen God, Heer, help mij om hier vanaf te komen.
That's very difficult.
En dat is heel moeilijk.
And if I, and you know, I like to be a hero and say, you know, Lord, there are days that I would love to not have cerebral palsy.
Ik zou eerlijk zijn, ik zou zeggen, ik zou heel fijn vinden dat er dagen zouden zijn waar ik niet deze handicap heb.
One of the things that I would love to do is ride a two-wheel bike instead of a three-wheel bike.
Een van de dingen die ik heerlijk zou vinden is op een tweewielsfiets te rijden in plaats van op een driewielsfiets.
I actually thought about talking Julie into like pushing me on a two-wheel bike, and I tried to do it.
En ik heb zelfs erover nagedacht om te vragen of Julie mij wil duwen op een tweewieler fiets.
But then I was afraid I would just ride right into the canal.
Maar ik was bang dat ik hup zo het kanaal in zou fietsen.
So I decided not to do it.
Dus ik heb gedacht van dat moet ik maar niet doen.
Wouldn't it have been different if this widow would have realized that God was giving her this situation to turn around for his glory and for her blessing.
Had het niet goed geweest, of had het niet heel anders geweest als deze weduwe had gezien of gesnapt dat deze situatie waarin ze nu was niet het einde betekende, maar het begin van iets nieuws.
This is a real perspective change.
Dit is een verandering van perspectief.
And there have been many times.
En er zijn vele keren geweest.
That I have said to God and I felt bad for myself.
Dat ik medelijden had met mezelf en dat ik tegen God zei.
But the question always comes back to this.
Maar de vraag komt hier altijd weer op terug.
If one person could see the true joy of God through my suffering, one person.
Als één persoon de ware vreugde van God door mijn lijden heen kan zien.
Would my disability be worth it?
Zou mijn handicap dat dan waard zijn?
And as I read the Bible, there's no other way in the kingdom of God.
En als ik de Bijbel lees, dan is er geen andere manier.
Because the glory of God is revealed through our weakness.
Want Gods grootheid wordt duidelijk door onze zwakte heen.
This doesn't just apply to a disability or whatever you're struggling with.
Dit gaat niet alleen maar op voor een handicap of andere dingen waar je mee worstelt.
But I also think it applies to every area of your life.
Maar het heeft betrekking op alle facetten van je leven.
Give unto others what you have need of.
Geef aan anderen waar je zelf behoefte aan hebt.
A few years before, well, about a year before we came to the Netherlands, I had a considerable amount of educational debt from my master's degree.
Een jaar voordat we naar Nederland kwamen, had ik nog een behoorlijke schuld uitstaan voor de opleiding die ik had gevolgd.
It seemed impossible that it would be able to be removed.
En het zag er niet uit dat het op hele korte termijn kwijtgescholden zou worden.
At the same time, God was really challenging me in this principle of giving to others what you have need of.
En tegelijkertijd was God mij echt aan het uitdagen in deze waarheid dat je moet geven waar je zelf nood voor hebt.
So we began to give. Actually, we did something crazy. Everybody thought it was crazy, even us. We begin to give generously to those in need.
Dus we hebben iets geks gedaan en zelfs mensen in onze omgeving snapten het niet altijd, maar wij zijn heel vrijmoedig en vrijgevig gaan geven aan mensen in nood.
I remember we had this girl, we lived in some apartments. We had a girl that lived next door as a mother of two little children.
En wij woonden in een appartement en naast ons woonde een moeder van twee kleine kinderen.
And everybody said it's a good idea, you need the money for your mission, so why don't you sell everything you own? And use it for missions. Made sense to me.
En iedereen vond het een goed idee. En die zei van, goh, verkoop al je spullen. En gebruik het geld wat je dan verdient voor de zending.
We were newly married, and but Julie began to kind of talk to me about there's another thing that God wants us to do.
Maar Julie waren toen net getrouwd. Die sprak met mij en zei van, nou, misschien is er wel iets anders wat God wil dat we doen.
So we began to give everything we owned to the single mother next door.
Dus wij begonnen datgene wat wij hadden te geven aan deze alleenstaande moeder die naast ons woonde.
We didn't do it because we thought that we didn't expect anything from God.
We verwachten eigenlijk niks van God.
But he began to work through our finances.
Maar hij begon door onze financiën heen te werken.
Within 6 months.
Binnen 6 maanden.
And totally, we have a book with the miracles that happened.
We hebben een boek met de wonderen die zijn gebeurd.
But we had $25,000 debt gone.
$25,000 aan schuld helemaal weg.
A week before we came to Amsterdam.
Een week voordat we naar Amsterdam vlogen.
Now I struggle in telling this story because we've seen it so abused by church leaders, televangelists, that if you send in your $50, you'll get a nice little pearl statue of Jesus that's been kissed by, you know, the priest.
Ik worstel met dit verhaal, want het is ook heel vaak misbruikt door allerlei kerkleiders, televisie, evangelisten, die dan zeggen, als u geld geeft, dan sturen wij dit kleine beeldje op. En...
But remember this, that abuse of something in God's word never takes away from the truth of it.
Maar ook al wordt Gods woord door anderen misbruikt, neemt de waarheid van Gods woord, doet dat niet weg.
Give to others what you yourself have need of.
Geef aan anderen waar je zelf behoefte aan hebt.
In Proverbs it talks about if you need friends if you're lonely.
En in Spreuken staat als je vrienden, als je alleen bent en je wil vrienden hebben.
You know what you're supposed to do?
Dan weet je wat je dan moet doen?
Be friendly.
Wees vriendelijk. Oh,
wow. Some of these things are so simple, the principles in God's word. And you know, I watch Dr. Phil a lot.
Sommige van deze principes zijn heel makkelijk die in Gods
woord staan. In my recliner with the strobe. Oh, you already heard about that. I'm like an advertisement.
En dan zit ik in mijn leunstoel en dan kijk ik naar Dr. Phil.
And I'm amazed because what he takes a lot of times, not all the time, but he'll take biblical principles.
En heel vaak gebruikt Dr. Phil Bijbels principes.
And the guy's becoming a millionaire.
En deze man die wordt miljonair.
And it's sometimes very frustrating for me.
En soms vind ik dat heel frustrerend.
Because I said if us as Christians, myself included, would live these principles in our own life.
Want dan denk ik van, goh, als wij als christenen en ik mijzelf erbij behorend, deze principes zouden leven in ons leven.
We would see true transformation in our culture.
Dan zouden we ware transformatie plaatsvinden in onze cultuur.
And I want to ask you this morning, just like this widow, where are you at in life?
En ik wil u vragen, net als deze weduwe in dit verhaal, waar staat u in uw leven?
Have you come to the point where you said, it's all over, I'm eating my last meal, God has abandoned me?
Bent u op een plek gekomen waarop u zegt, ik eet mijn laatste maaltijd, God heeft mij verlaten?
Or maybe you are like I was for so many years, that I was so focused on the problem, that my disability, my weakness, so focused on it.
Bent u geworden net als ik, dat ik zo gefocust was geworden op mijn probleem, mijn handicap, op datgene wat ik niet kon?
Sometimes I was so focused on I want to be married.
Soms was ik zo gericht op het feit dat ik getrouwd wilde zijn.
That I missed many good sermons in church thinking about that problem.
Dat ik heel veel goede preken in de kerk gemist heb doordat ik zo bezig was met dat probleem.
Maybe that's why God made me be a preacher, just because I deserve it.
Misschien moet ik daarom maar preker zijn, omdat ik het verdien.
Begrijp je? Do you understand what I'm saying?
Begrijpen jullie wat ik bedoel?
It's so easy for us to focus on the one thing that we want God to remove out of our life, and God saying, "No, that is my gift to you."
We raken soms zo geobsedeerd door datgene wat we willen dat God uit ons leven weghaalt, en soms zegt God, "Nee, dat is iets waar ik aan jou gegeven heb."
That's another thing where I have to be careful in how I say it, because sometimes.
Ik moet hier ook voorzichtig in zijn en hoe ik het breng, want soms.
If I say that.
Als ik dat zeg.
I will get off the platform.
Dan stap ik van het podium af.
And I get rebuked by somebody.
En dan wordt iemand heel boos op mij.
And then they say, "Are you telling me that God gave you cerebral palsy?"
Dus jij vertelt mij eigenlijk dat God jou deze handicap heeft gegeven.
He doesn't give any evil sicknesses.
Maar God geeft geen ziektes.
And I absolutely agree with these people that say this to me, but they don't understand.
En ik ben het helemaal eens met deze mensen die dat tegen mij zeggen, maar wat ze niet snappen.
God did not give me cerebral palsy.
God heeft mij niet deze handicap gegeven.
But we live in a fallen, evil world.
Maar we leven in een gevallen wereld.
These things happen to everybody.
Deze dingen overkomen ons allemaal.
The rain falls on the righteous and the unrighteous.
Regen valt voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.
You know, there's a passage where Jesus is saying that you're worth more than every. I know when every sparrow falls to the ground, and you're worth more than a whole flock of sparrows.
En er staat in de Bijbel dat God weet als er een mus doodvalt op de grond, en wij zijn zoveel meer waard dan een heleboel mussen.
We really like that part of the passage. We really do.
Dat vinden we een heel mooi stukje uit die tekst.
But if you go back and read the whole passage right before that,
maar als je het hele vers leest en het stukje ook daarvoor,
the Bible says actually the scripture before that,
en zelfs het vers daarvoor,
do not fear those that will try and kill you.
Dan staat er dat je niet bevreesd moet zijn voor hen die jou willen doden.
That's amazing to me.
Dat vind ik echt heel apart om over na te denken.
Jesus is saying some people will try and kill you, but don't be afraid of them.
God zegt eigenlijk, er zullen mensen zijn die je willen doden, maar wees niet bang.
And I think sometimes we get the impression that if we just do enough for God.
En soms zijn we onder de indruk dat als wij maar genoeg doen voor God.
If we just pray enough, intercede enough, everything, all the wrinkles, every problem just gets fixed in our life.
En als we maar hard genoeg bidden en hard genoeg vasten, dan zal God alle kreukels uit ons leven wegstrijken.
But that's just not the way it is.
Maar zo werkt het gewoon niet.
Even our greatest example, Jesus, to get his greatest glory.
Maar zelfs Jezus, ons grootste voorbeeld, om voor zijn grootste glorie.
He went to the cross.
Moest hij aan het kruis.
Paul, if you read Acts.
Als je Handelingen leest.
The guy has a very challenging life.
Dan heeft deze man een heel uitdagend leven geleefd.
At one point he even says he despaired unto death. He was depressed unto death.
En deze man heeft zelfs heeft zo geleden dat hij dacht dat hij zelf zou sterven.
But he kept pressing on.
Maar hij bleef volhardend, hij bleef vasthouden.
This morning I want to challenge you to keep pressing on.
Vanochtend wil ik je uitdagen om door te blijven zetten.
And maybe take a new look at your problems.
En misschien vanuit een nieuw perspectief naar je probleem te kijken.
And instead of waking up tomorrow and the first thing you think about is, Lord, why haven't you taken this problem out of my life?
In plaats van dat je morgenochtend wakker wordt en denkt, Heer, waarom heeft u dit probleem niet uit mijn leven weggehaald?
But you start to think, you know, my neighbor is struggling with this problem. I'm going to go try and help it.
Dat je denkt van, goh, mijn buurman, mijn buurvrouw, die worstelt ook met een probleem. Ik ga deze persoon proberen te helpen.
This kind of mentality will not only revolutionize your personal life.
Deze manier van denken is niet alleen revolutionair voor je eigen denken.
But this church body, Waardevol Leven Gemeente.
Maar deze gemeente, Waardevol Leven Gemeente.
Will begin to transform not only this city and this province, but the nation.
Maar zal daardoor niet alleen deze stad transformeren, maar dit hele land.